Test.
Kijk.
Jullie werden nog niet zenuwachtig, toch? De techniek is leuk als het werkt, maar als het tegen zit, dan is het soms een heel lastig ding. Maar iedereen een goede middag. Fijn om met jullie een gedeelte uit het woord van God te overdenken. En dat doe ik om twee redenen vanuit Lucas 1. Allereerst vanwege de tijd waarin wij leven. En in de tweede plaats vanwege het avondmaal, wat we straks met elkaar mogen vieren. Het avondmaal is niet alleen iets om de dood van de Heer te gedenken, maar het avondmaal vraagt ook om een nieuwe levenswandel. En ook dat is belangrijk. En Johannes de Doper is een mooi voorbeeld van een man die leefde in een tijd die gelijkenis heeft met de tijd waarin wij leven. En tegelijkertijd was Johannes de Doper een man die een voorbeeldig leven heeft geleid en voor ons een voorbeeld is. Dus om die twee redenen gaan we naar Lucas 1. Het zijn twee korte stukjes die ik ga lezen. En ik wil daar dus een aantal gedachten met jullie over delen. Lucas 1, ik nodig je uit om mee te lezen.
Ik lees uit herziene.
Nou, Statenvertaling. Lucas 1, vers 5. Daar staat het volgende. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en zij wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. Zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op hoge leeftijd gekomen waren. En dan vers 13. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en sterke drank zal hij drinken en hij zal vanaf de moederschoot al vervuld zijn met de Heilige Geest. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God en hij zal voor hem uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Nou, tot zover even deze inleidende woorden. Ik heb eigenlijk drie gedachten vanmiddag. Dat is makkelijk te onthouden en het is belangrijk dat je het onthoudt. Eerst iets over de tijd waarin Johannes de Doper leefde, waarin hij opgroeide. Dan iets over zijn toewijding. En vervolgens iets over zijn openbare optreden. Eerst de tijd waarin hij leefde. En dat is heel belangrijk om te onderstrepen. Je zou er zo overheen lezen, maar we lazen in Lucas 1 vers 5. Het waren de dagen van Herodes. In de dagen van. Het is altijd belangrijk om de Bijbel te lezen in de context. Wat was nou de tijd waarin hij leefde? En wat speelde er in die tijd? En wat zegt die tijd over de tijd waarin wij leven? Het is een belangrijke tijdsaanduiding. En in de eerste plaats verwijst die tijdsaanduiding naar de dagen van Herodes. Nou, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat er een hele grote Herodes-familie was. Dat allerlei soorten Herodesen, zouden wij vandaag zeggen. En de Herodes waar het hier over gaat, dat is de Herodes de Grote. Dat is de stamvader van heel die grote Herodes-familie. Hij was aangesteld door de Romeinen. En is belangrijk, er zat in die tijd dus geen afstammeling van David op de troon. Maar er zat een heiden op de troon. En dat voel je wel aan, als er een heiden op de troon zit, dan heeft het Joodse volk het vaak niet zo best. En dat was dus ook de nood van die dagen. Israël werd onderdrukt door de Romeinse overheersing. En in dat licht gaat straks een boodschap klinken dat er een koning gaat komen, een koninkrijk komt. Ja, dat klonk natuurlijk als muziek in hun oren. Daarom is het belangrijk om die tijd goed helder te hebben voor jezelf. Het was een tijd waarin Herodes de Grote regeerde. En als je zijn leven bestudeert, dat was een vreselijke man. Als ik wat mag noemen, de geschiedenis bevestigt dat hij leed aan grootheidswaanzin. Hij was gewetensloos, hij was sluw, hij was immoreel, hij was moordzuchtig. Hij heeft 1 van zijn vrouwen vermoord en zelfs 3 van zijn eigen zonen. Dat was Herodes de Grote en hij zwaaide de scepter in die tijd. Waarschijnlijk zat hij ook achter de kindermoord in Bethlehem. En zoals ik al zei, het Joodse volk werd dus onderdrukt door deze heidense vorst. Nou, het lijkt een beetje op de dagen waarin in mijn leven, of niet? Ik hoop dat je het internet bekijkt, de televisie bekijkt, naast de Bijbel. Dan zie je dezelfde tendensen vandaag. En niet zozeer dat allemaal vanuit 1 heerser komt. Maar dat is wel de geest waarin wij leven. De geest van de antichrist, zegt de Bijbel, die is reeds actief. En dat openbaart zich op verschillende manieren. De dagen van Herodes. Wij zouden zeggen een geestelijk donkere tijd. En om nog wat over die dagen te zeggen, in de tweede plaats verwijst die periode ook naar de periode vlak voor de eerste komst van Jezus. Vlak voor de vleeswording. Vlak voor de menswording van God, die geest is. En het bijzondere van die dagen was dat er maar weinigen verwachting hadden van de komst van een koning. En het interessante is, na Maleachi, even een technische vraag, wie was de laatste profeet van het Oude Testament? Nou, met je Bijbelkennis. Je kan het al weten. Maleachi, maar de laatste profeet van het Oude Verbond, dat is iets anders. Het Oude Testament is niet het Oude Verbond. De laatste profeet van het Oude Verbond was Johannes de Doper. Nou, dan moet hier toch wat meer Bijbelstudie gegeven gaan worden, want het niveau valt me wat tegen vanmiddag. Maar dat is belangrijk. Na Maleachi was het 400 jaar stil geweest. En als het 400 jaar stil geweest is wat betreft het spreken van God, dan zou je de moed op kunnen geven, of niet? Want het blijft wel erg lang stil. Waar blijft de vervulling van zijn belofte? Waar blijft de vervulling van alle profetieën? En er stonden er nog wel wat open, of niet? Zoals er nu ook nog openstaan. En na 400 jaar, daar kunnen we geen voorstelling van maken, klonk er weer een stem. Sterker nog, na 400 jaar gingen verschillende profetieën in vervulling. En dat is even de schets van de dagen waarin Johannes de Doper opkwam. Hè? Dat vind ik boeiend. In de dagen van Herodes, het volk van Israël onderdrukt, met allerlei immoraliteit, noem maar op. En het waren de dagen voor de eerste komst van Jezus. En er was nog maar een klein gezelschap die Jezus verwachtte. Nou, jullie kennen ze natuurlijk allemaal. Je denkt aan Zacharias, Elisabeth, Simeon. Er was een rest, een overblijfsel, wat hoop had op de komst van de koning. In die tijd. En waarom is die tijdschets belangrijk? Omdat tegen de zwarte achtergrond van de tijd er iemand op gaat staan die gaat spreken in die tijd over een koning, over een koninkrijk en over heerschappij. En als je een beetje goed de wereld inkijkt en als je je niet laat misleiden vandaag, want er zijn er heel veel die worden misleid, ook door de media, dan zie je dezelfde schets vandaag. Wij leven niet in de tijd voor de eerste, maar voor de tweede komst van Christus. En wij leven, laten we gewoon maar eerlijk zijn, dat geldt ook voor Goeree over Flakkee, in een geestelijk donkere tijd. En als ik zie ook in de kerk, dan is er weinig verwachting voor de wederkomst van Christus. En is er weinig zicht op het volk van Israël en de visie en het heilsplan van God met zijn volk. Het zijn dezelfde trekken als in de dagen van Herodes. En daarom, het is niet omdat het mijn hobby is, maar is de prediking van de komst van het koninkrijk zo onbelangrijke. Het was 400 jaar stil geweest, toen begon er één te spreken. En wie spreekt er vandaag in een tijd van geestelijk verval en geestelijke afval over de komst van de koning? Dat is toch goed nieuws of niet? Kijk, de Verenigde Naties die gaan het niet rechtzetten op deze wereld, geloof me. En ik zal geen namen meer noemen. Dat gaat er maar één doen. En dat is de Heer Jezus Christus. En toen hij werd aangekondigd, werd genoemd hoe hij zou heten, wat zijn namen zijn. Een van zijn namen is Vredevorst. De heerschappij is op zijn schouders. Maar dat is nog niet in vervulling gegaan. Dat staat nog open. En wat is het geweldig goed nieuws als wij vandaag verkondigen dat God aanwerkt op het herstel van alle dingen. Handelingen 3 vers 21. En geloof me, in dat herstel van alle dingen heeft Israël een ontzettend grote plaats. Daar werkt God op aan en tegen die achtergrond zien wij uit naar hem die komen gaat. De tijd waarin Johannes de Doper leefde waren dagen die donker waren en geesteloos. Maar niet getreurd, God vervult getrouw zijn belofte. De Bijbel zegt, God is geen man dat hij liegen zou. En dit wordt ook in onze dagen beproefd. Het kan 400 jaar stil zijn in die tijd. Het kan vandaag misschien in jouw beleving erg stil zijn vanuit de hemel. Maar geloof mij, God werkt aan op het herstel van alle dingen. En hij laat zich niet gek maken door wie of wat dan ook. En daar gaat niemand hem van afbrengen. Kijk, en dat is mijn troost vandaag. Dat is zo'n vast fundament onder mijn voeten. De God die ik mag dienen, door het geloof in de Heer Jezus Christus, hij die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die mag ik door de geest van God mijn vader noemen. En laat het duidelijk zijn, hij is de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. En dat wij als heidenen deel hebben gekregen aan de helsbeloften, dat is een godswonder. Want het was niet voor ons bestemd. Het is wel ons deel geworden als we geloven in de Joodse Messias. Nou, dat had wel iets luidruchtiger gemogen. Maar het is zo belangrijk dat je de lijnen ontdekt. Wat onze wortels zijn, in wat voor tijd we leven en waar we naartoe gaan. De tweede, ik mag niet te lang zijn natuurlijk. De toewijding van Johannes de Doper. En dat is voor mij ook een geweldige bemoediging. Want in die dagen, in de dagen van Herodes, geestelijk donkere dagen, 400 jaar stil geweest, levend onder een heidense vorst, waardoor het Joodse volk het moeilijk had, in die dagen staat Johannes de Doper op. Dat vind ik zo heerlijk. En dat is ook een bemoediging, want in elke tijdsperiode van de geschiedenis heeft God altijd een trouw overblijfsel gehad. Altijd. Onder Jood en onder heiden. Er zijn altijd mannen en vrouwen in de geschiedenis opgestaan die, hoe de afval ook zichtbaar was, zeiden wij houden vast aan het woord van God. En zijn ze teleurgesteld uitgekomen? Absoluut niet. Want wie God vertrouwt zal niet beschaamd worden. Komt niet teleurgesteld uit. En in die dagen, dat vind ik zo heerlijk, staat Johannes de Doper op. Nou, daar kan je natuurlijk heerlijk over vertellen aan je kinderen. Johannes de Doper. Hij kwam daarop in een kemelsharen mantel met een lederen gordel om. Hij at honing en sprinkhanen en wilde honing. Ja, een beetje zo'n rauw figuur was dat. En hij kwam op bij de Jordaan in een tijd van geestelijke donkerheid. En weet je waar deze man over sprak? Die sprak niet, ja joh, het is nou eenmaal zo en ach ja, we moeten het er maar mee doen. En vroeger, nee, hij kwam op in die donkere tijd en hij sprak over een koning en over de komst van een koninkrijk. Ja, dat was natuurlijk geweldig goed nieuws. Meen je dat nou, Johannes de Doper? Ja, absoluut. Hij was de voorloper. En wat wij vandaag nodig hebben, is 1, dat we de schriften kennen. En 2, is dat er ook vandaag mannen en vrouwen opstaan die niet luisteren naar wat de NOS te vertellen heeft, maar die spreken al zo zegt de Heer. Dat hebben wij nodig. Dat hebben onze jongelui nodig. Dat hebben onze kinderen nodig. Dat we weten waar we voor staan, voor wie we leven. En de tijd kan niet zo donker zijn. Of God wil jou en mij gebruiken om vandaag op te staan. En wie staat er in Johannes op? Toen stond Johannes de Doper op. En hij heeft verschil gemaakt in zijn dagen. Hoe weet ik dat? Nou, het was een toegewijde man. En dan staat er zo mooi in Johannes 1 vers 6. Dat zijn van die zinnetjes, dat zijn van mijn parels. Wat staat er in Johannes 1 vers 6? En er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Zo heel gewoontjes, weet je wel. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Wat betekent Johannes? Misschien heet je wel Johan of misschien heet je wel Hanna. Komt er allemaal van aan. Dat betekent, Yahweh is genadig. Nou, dat was goed nieuws toch? In die donkere dagen. Er staat een man op, een mens. Weet je wat een mens is? Dat is iemand van vlees en bloed. Zoals jij en ik. Met al zijn fouten, zijn gebreken, zijn tekortkomingen. Maar wel iemand die in de autoriteit van God optreedt en zich toewijdt aan de eeuwige. Dat hebben we vandaag nodig. Gewoon eenvoudige mensen. Mensen van vlees en bloed. Niet een heel bijzonder select gezelschap of zo. Van die kunnen het en die weten het en die hebben het. Het gaat er niet om dat je geschikt bent voor de Heer. Maar dat je zegt vandaag ik wil beschikbaar zijn voor hem. In deze tijd. En ik wil in deze tijd het verschil gaan maken zoals in Johannes de Doper. Er was een mens in Middelharnis en omgeving. Die zich geroepen wist door God zelf. Nee, die zich geroepen weet vandaag. Om wat? Nou, om groot te zijn voor de Heer. Is dat je verlangen? Nee, er staat niet, luister goed hoor, dat je dan populair wordt voor de mensen. Dat niet. Maar dat is de bedoeling van jouw leven toch ook niet? De staat van Johannes de Doper, ik lees het maar mee hoor, vers 15a. Want hij zal groot zijn voor de Heer. Zijn toewijding had te maken met de toewijding allereerst aan de allerhoogste God. En dat maakt hem groot. En mijn ervaring is, na ongeveer 25 jaar dat ik nu met de Heer mag leven, dat als je toegewijd aan de Heer leeft en trouw blijft aan het woord van God, dat je niet zozeer groot wordt voor de mensen. Het maakt je niet populair vandaag. Als je om populair te worden het Koninkrijk van God ingaat, doe het niet. Als je weet hoeveel ellende ik de afgelopen maanden over me heen gekregen heb van alles en nog wat, daar word je niet opgewekt van. Maar daar waar je weet door God geroepen en gezonden te zijn, daar blijf je staan, daar hou je stand en volhard je tot het einde toe. En dat is wat we vandaag nodig hebben. En daar hoef je niet oud voor te zijn, daar kan je jong voor zijn. En ik hoop zo ook, jongelui, ik hoorde dat jullie aan het bidden waren, ik ben er zelf nog even bij geweest, maar dat je daarin volhardt. Dat je vandaag verschil maakt in deze wereld. En weet je wat het voordeel is van deze dagen? Je hoeft er weinig moeite voor te doen om verschil te maken. Je valt al heel snel op. Dan doe je eigenlijk helemaal niet gek. Dan val je al op. Als je gewoon trouw wil zijn. Als je zegt, al zo spreekt de Heer. Ja, maar dat past niet in de cultuur. En dat past niet in deze tijd. En dat moet je toch meer plaatsen in. Nee, dit is de blauwdruk voor ons leven vandaag. En daar wil ik voor leven. En daar wil ik mee sterven. Daar wil ik de eeuwigheid mee doorbrengen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. In zijn naam komt openbaar wat het hart, het karakter van God is. Ja, wij is genadig. Nou ja, en is die genade gaan aankondigen of niet? Nou en of. Hij wees allemaal van zichzelf af. Naar hem die zou gaan komen. Je moet niet bij mij zijn. Je moet bij hem zijn. Ik mag zijn sandalen nog ineens losmaken. Hij is het die na mij komt. Johannes de Doper, waarin onderscheidt hij zich? Nou, ik zei het al, hij zal groot zijn voor de Heer. En vanwege het avondmaal zal ik het wat korter houden. Maar als je een beetje thuis bent in dit hoofdstuk, dan weet je dat Johannes de Doper waarschijnlijk een Nazireër was. En dat is heel bijzonder om te bestuderen, het Nazireërschap. Vanavond willen jullie allemaal wat lezen, hè? Je gaat sowieso allemaal toetsen of het waar is wat ik gezegd heb. Dat is het eerste, je bent een Bereër. En in de tweede plaats wil je er natuurlijk meer van weten, want ja, dit is maar een aanzetje. Hoeveel tijd heb ik? Dus lees dan vanavond, als je hier meer over wil weten, Numeri hoofdstuk 6. Daar wordt gesproken over het Nazireërschap en wat de voorwaarden waren om een Nazireër Gods te kunnen en te mogen zijn. En daarin kwam ook de toewijding van Johannes de Doper naar voren. Jaweh is genadig. Maar ja, je kan een mooie naam hebben. Maar als je er niet naar leeft, dan getuigt je naam straks nog tegen je. Maar waarin kwam zijn toewijding openbaar? Hij was een Nazireër. En dat lees je ook wel, hè, in vers 15. En drie voorwaarden of verplichtingen waren er voor een Nazireër. Ik zal ze heel kort noemen. Allereerst onthield de Nazireër zich van wijn en sterke drank. En daarin lag de boodschap opgesloten. Niet dat ik tegen een glas wijn ben of zo. Maar de boodschap die hierin opgesloten ligt. Die Nazireër deed afstand van alles wat je kan benevelen. En wat afstand kan scheppen tussen God en jou. Dus je wil dat niets je benevelt in de toewijding aan de Allerhoogste. Ik laat me niet benevelen. Ik wil scherp blijven. Ja, die verplichting ging die Nazireër aan. Dus hij dronk geen sterke drank. of wijn. Met andere woorden, hij wilde nuchter zijn. Hij wilde focus hebben in zijn leven. Hij wilde waakzaam zijn. Ja, hij wilde prioriteiten stellen. Wat het zwaarst is, moet ook het zwaarste wegen. Hoe is dat in ons leven? Welke keuzes maken wij om niet beneveld te worden vandaag in de toewijding aan de Allerhoogste? Als er één tijd is waarin we gefocust en waakzaam moeten zijn, dan is het wel de tijd waarin wij leven. Johannes de Doper, prachtig voorbeeld. Het tweede van de Nazireër is dat hij zijn hoofdhaar niet mocht scheren. Waar was dat een beeld van? Het niet scheren van je hoofdhaar was een beeld van onderdanigheid. Vrijwillig, hè? Vrijwillig. Dus die Nazireër zei: Heere God, mijn wil buig ik onder uw wil. En die Nazireër die zong al dat lied uit de opwekking. Door uw wil te doen. Ja, jullie durven niet. Maar leer ik om vrij te zijn. Dat is eigenlijk al wat in dat Nazireërschap doorklonk. Ik ben bereid om mij te buigen onder uw wil. En ik zeg met de Heer Jezus. De wil van de Heer te doen is voor mij eten en drinken. Prachtig beeld. De onderwerping aan de wil van God. Zijn heerschappij erkennen over mijn leven. Hoe is dat in ons leven? Heel veel mensen willen Jezus vandaag wel aannemen als hun verlosser en redder. Zodat ze straks op een zilvergrijze wolk met een gouden citer tot in eeuwigheid liederen voor hem kunnen spelen. Maar ja, als je nou zegt, is Jezus ook de Heer van je leven vandaag? Dan vinden ze dat toch moeilijker. Begrijp je wat ik bedoel? Je moet hem niet alleen aannemen als jouw heiland, als jouw heelmeester, als jouw verlosser, als jouw redder, maar ook als de Heer van je leven. En dat was wat de Nazireër deed. Hij het hoogste gezag in mijn leven. Hoe vind je het om met gezag om te gaan? Er is vandaag op allerlei niveaus een gezagscrisis. Maar het kenmerk van Johannes de Doper, het kenmerk van de Nazireër is dat hij vrijwillig buigt. Omdat hij één ding weet. Het is goed toeven onder de schaduw van Gods vleugels. Hij is mijn vader, heeft het beste met me voor. Het derde wat ik van die Nazireër wil zeggen. Die Nazireër die mocht niet in de buurt komen van een dode. Dat lees je in Nummerie 6 vers 6. En daarin zit het beeld opgesloten. Hij was niet bezig met wat hem innerlijk verontreinigde. Een dode, de aanraking of het in de buurt komen maakte je onrein. En dat wilde hij niet. Hij wilde zich niet laten beïnvloeden, zouden wij vandaag zeggen. En ik kom heel veel christenen tegen die zeggen, ja Jacques, ik geloof ook in Jezus, ik volg hem ook. En die komen toch op plaatsen daar waar de Heer niet gediend wordt, waar hij niet verheerlijkt wordt en geprezen wordt. Zeggen, maar daar heb ik nog een goed gesprek ook. Nou, daar kunnen we natuurlijk vanmiddag uren over bomen en daar zullen de meningen ook in Minnoharnes over verschillen. Alleen de grote vraag is, broeders en zusters, hoe staan wij in deze wereld? Wie beïnvloedt wie? Kijk, dat een schip gemaakt is om op het water te drijven, dat hoef ik hier niet uit te leggen. Maar een schip is niet gemaakt dat er water instroomt, want vroeg of laat gaat dat dan mis, toch? Dus een schip op het water is geen probleem, maar te veel water in het schip gaat vroeg of laat problemen geven, geloof me. En de vraag is vandaag, wie beïnvloedt wie? Jezus stond met twee benen in de klei, midden in de wereld. Maar dit kunnen we ook van hem zeggen. De wereld had geen impact op Jezus. Jezus had impact op de wereld. En dat is iets anders. En hij liet zich niet beïnvloeden door de wereld, maar hij beïnvloedde de wereld. En dit is zo belangrijk. Die Nazireër wilde zich niet laten verontreinigen. Hij liet niet alles binnenkomen. Hij wist waarvoor hij leefde en waarvoor hij stond. Hoe is dat in ons leven vandaag? Dit is zo fundamenteel. Ik heb iets gezegd over de tijd van Johannes de Doper waarin hij leefde. Iets over zijn toewijding in een tijd wat ook niet gemakkelijk was. En als laatste wil ik nog iets zeggen over zijn openbare optreden. God heeft laten zien, in de meest donkere tijd wil ik genadig zijn. En Johannes de Doper, hij is de man geweest die uiteindelijk de vredevorst heeft aangewezen. Waarom is Johannes de Doper uniek en ongeëvenaard? Omdat hij de eerste is geweest die Jezus fysiek heeft aangewezen en heeft aangeprezen. Johannes de Doper was een profeet. Had ook een profetische bediening. Hij is de eerste, de enige geweest die Jezus als profeet vanuit het oude verbond aangewezen heeft als al die offers, al dat vergoten bloed, avondmaal, het verwijst naar hem. Hij wees van zichzelf af. Hij stond in de bres in zijn dagen. En de grote vraag is wie er vandaag voor de Heer in de bres staat. Ik ga naar het laatste. Wat staat er in vers 16 en 17? En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. Hij zal voor hem uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Een donkere tijd is niet makkelijk, hè? Ik vind het ook niet makkelijk om kinderen op te voeden vandaag. Met alle dingen die op ons afkomen. De keuzes die we moeten maken. De dingen waar je over na moet denken, waar je eigenlijk helemaal niet over na wil denken. Maar je wordt ervoor voor het blok gesteld. Donkere tijd, geestelijk. Maar word niet moedeloos. Hef je hoofd omhoog en weet dat je verlossing nabij is. God roept juist in die tijd mensen zoals Johannes de Doper. Was het tweede. En het derde. Zijn openbare optreden. Dat is zo mooi. Hij ging uit in de geest en in de kracht van Elia. Dat is trouwens heel interessant. In Matteüs 16, daar vraagt Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ken je die geschiedenis? Een geweldige geschiedenis. Ze zijn in het noorden van Israël. Caesarea Philippi, niet te verwarren met de plaats Caesarea aan de kust. Maar in het noorden, daar stelt hij die vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan noemen ze drie namen. In alle evangeliën vind je die, althans in Matteüs, Marcus en Lucas. En wat zeggen ze dan? Ze denken als eerste aan Johannes de Doper. En als tweede denken ze aan Elia. Dat is opmerkelijk. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Heer Jezus, als we uw naam laten vallen, de eerste die genoemd wordt is Johannes de Doper. En de tweede die genoemd wordt, Elia. Nou ja, Elia was de profeet van de wonderen. Hè? Elia staat nou nog heel hoog aangeschreven bij het Joodse volk. Als je naar het Karmelgebergte gaat, wie van jullie is nog niet in Israël geweest? Nou, er is een hoop werk te doen hier, dat zie ik wel. Maar als je dan naar Israël gaat en je gaat naar de Karmel toe, dat is indrukwekkend. Hè? Dat is die plek van die wolk van eenmans hand. Nou, dan ga je die hoogte op, die verhoging op. En dan kom je eerst Elia tegen. Je zal zeggen, wat ga je nou vertellen? Nou ja, niet in levende lijven. Maar er staat een groot beeld van Elia. Die heeft een zwaard in zijn hand en onder zijn voet een Baalprofeet. Die heeft hij verslagen. Ja, dat is natuurlijk de trots van het Joodse volk. Hè? Dat is onze Elia. De profeet van de wonderen. Hij bad een gebed dat niet zou regenen. Het regende niet. Bad weer. Het regende wel. Elia, dat is onze profeet. Dus ja, ze zagen in Jezus eigenlijk Elia weer terugkomen. Want het feit dat hij de Messias was, bewees hij door tekenen en wonderen. Dat is een bevestiging van dat hij de Messias was. En de volgende was Johannes de Doper. Daar dachten ze ook aan. Ja, die man die sprak dezelfde prediking uit als Jezus. Want wat zei hij? Hoe is Jezus begonnen? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, Jezus begon ook, bekeer je. Geloof het evangelie, het koninkrijk van God komt eraan. En voordat Jezus dat predikte, predikte Johannes de Doper dat al. Exact dezelfde prediking. Dus ja, toen Jezus optrad, toen zagen ze Johannes de Doper weer in hem. Die had dezelfde prediking. Die ging ook rond als een profeet. Elia, Johannes de Doper en ook Jezus, ze hadden een profetische bediening. En dat bepaalde, nou dat is mijn derde punt, hun openbare optreden. En wat kenmerkt nou het profetisch spreken? Je hoort er veel over vandaag. En heel veel strekken zich daarna uit om profetisch te spreken. En wat zeggen ze vaak dan? Dan zeggen ze, ja, als je profetisch spreekt, dan weet je ongeveer wat er gaat gebeuren de komende tijd. He, dat zou dan de gave van profetie zijn. Maar wist je dat de gave van profetie niet allereerst dat behelst? Maar dat het veel meer gaat dat wij woorden spreken van opbouw en van bemoediging. En weet je wat kenmerkend is voor profetisch spreken? Dat je het woord van God naspreekt. Profetisch spreken heeft alles te maken met al zo zegt de Heere. En dat heeft Johannes de Doper gedaan. Want wat zegt hij? Hij zegt, ik ben niet meer dan een stem die roept in de woestijn. Niet meer. Wat een nederige man is dat geweest. En Jezus noemt hem een... Er is geen man groter uit vrouwen geboren dan Johannes de Doper. Dat is bijzonder. Dat Jezus zegt, je bent een grote in mijn koninkrijk. En Johannes de Doper zegt, ik ben slechts een stem. Maar wat kan een stem krachtig zijn? Wat kan je met een stem verschil maken in de wereld van vandaag, waar of niet? Als je mond geopend wordt, je woorden met zout besprengd zijn en je de Heere na mag spreken, alzo spreekt de Heere als vertrekpunt voor jou en mij openbare optreden vandaag. Zullen we dat afspreken? Niet ik denk, ik voel, ik vind, alzo zegt de Heere. Wat kenmerkt nog meer een profetische bediening? Nou, de eer van God en van Yahweh, die stond bovenaan het lijstje van Johannes de Doper. Hij was altijd bezig met de verheerlijking van hem die na hem zou komen. En daarom riep hij het volk ook op om zich te bekeren en zich voor te bereiden op dat wat zou gaan komen. Staat ons leven ook in dat teken. Voorbereidingstijd. Niet alleen weten dat je gered bent, maar ook dat je vandaag gereed bent. Heel wezenlijk. Johannes de Doper durfde ook de zonde in het leven aan te wijzen. Maar dat niet alleen. Hij had ook een oplossing voor het zondeprobleem. Want hij zei, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En het laatste, ik kort het maar helemaal in, want ik zie dat de tijd voorbij vliegt. Het laatste is dat Johannes de Doper in die donkere geestelijke tijd, geestelijk donkere tijd, sprak over de komst van de koning en de vestiging van het koninkrijk. En dat was zo geweldig goed nieuws, ook voor het Joodse volk in zijn dagen. Want zij wisten, als de koning komt, als het koninkrijk komt, dan zijn wij verlost van de overheersing van de heidenvolken. Dan is het klaar met Herodes de Grote. Dus dat was een geweldige boodschap van Johannes de Doper in zijn dagen. Zie je hem opkomen daar bij de Jordaan? In een moeilijke tijd, een man die zijn roeping verstond. Een mens, door God gezonden. Zijn naam Johannes, God is genadig. Yahweh is genadig. En hij bracht ook een genadige boodschap. Dat is de boodschap van bekering, die is vol van genade. Keer je om, keer je tot God, wend je naar hem toe. Word behouden, alle geëinden der aarde, want hij is God en niemand meer. Dat is zeer genadevol als je dat hoort vandaag. Maar reageer er ook op. En vervolgens wijd je ook aan hem toe. Want de koning komt. En dit vind ik zo indrukwekkend. Want ik geloof dat de boodschap van het koninkrijk, en ik weet wel dat is deel van de toekomstverwachting, even los van hoe jullie daar allemaal over denken, want jullie zijn er helemaal in ingewijd, hè, de afgelopen weken heb ik begrepen, door Wim Grandia. Maar het fundamentele en het kernachtige, het meest wezenlijke van het koninkrijk van God, waarvan ik geloof dat dat nog niet gevestigd is. Dus heel de Kingdom Now theologie, die vind ik niet terug in de Bijbel. Al het claimen in het heden, nu, hier, vandaag, dat is naar mijn overtuiging niet bijbels te funderen. Want in Christus is het koninkrijk wel nabijgekomen. Maar de vestiging van het koninkrijk aan publiek, schrik niet, in Jeruzalem, met Jezus op de troon, dat moet nog gaan gebeuren. Dat is nog toekomstmuziek. En dat is niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. En dat zal ook het moment zijn dat heel Israël zalig zal gaan worden. Als de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan. Dan mogen wij vandaag al weten, in Christus is het koninkrijk dichtbij gekomen. En wij hebben hem reeds aanvaard als onze heiland, als onze Heer, als onze koning van ons leven. En wat genieten wij dan vandaag al? Rust, vrede en gerechtigheid. Dat is door geloof ons ten deel gevallen. En dat wat jou en mij nu reeds ten deel is gevallen, zal straks deze aarde vervullen als Christus zijn koningschap gaan aanvaarden. Rust, vrede en gerechtigheid. Kijk, en daarom breng ik graag die boodschap van het komende koninkrijk. En daarom wil ik je er vandaag oproepen om niet alleen gered te zijn, maar ook om gereed te zijn. Een boodschap van hoop deze wereld in te brengen. En de echte boodschap van hoop is dat Christus terug gaat komen en orde op zaken gaat stellen. Niet in de hemel, alleen hier op aarde. Het koninkrijk van God is een aards koninkrijk. Het herstel van alle dingen, dat gaat absoluut doorbreken. En daarom, ja, ik ben hoopvol gestemd. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ik zie sommigen van jullie echt kijken alsof je water ziet branden als ik dit zeg. Maar dit is echt absoluut de waarheid. En ik vind het belangrijk dat dit vandaag in de kerken wordt gehoord en wordt gepredikt. De koning gaat komen. Christus gaat herstel brengen. Dat is het heilsplan van de Vader. En daar gaat niemand iets aan afdoen. En dat is zo hoopvol. Want ik ben teleurgesteld, weet je, in heel veel mensen. Ik ben ook teleurgesteld in mezelf. Dat mag je ook weten. Ik ben teleurgesteld in allerlei wereldleiders. Maar mijn hoop is gevestigd op de hoop op de heerlijkheid. Dat is een persoon, Christus Jezus. En die boodschap moet klinken. En daarin is Israël een heel belangrijk, neemt Israël een hele belangrijke plek in. En daarom hoop ik dat je hart brandend is. Dat je zegt, we gaan de dood van de Joodse Messias gedenken straks. En we zien uit wat God straks in de toekomst door hem heen gaat uitwerken. En dus zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. En waarom is de liefde de meeste? Het geloof gaat over in aanschouwen. De hoop wordt straks vervuld, maar de liefde vergaat nimmer meer. Die is vandaag al in onze harten uitgestort en die blijft daar tot in alle eeuwigheid.